Wij lezen Johannes 10, vanaf vers 9 tot en met 18. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet, dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet, overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader, en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen, en zij zullen mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Bij vervolgende catechismes en aan de orde van behandeling is zondag 28 vraag en antwoord 77. Zondag 28 vraag en antwoord 77. Waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? In de inzetting van het avondmaal, welke alzo luidt: de Heer Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Maar zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats letten wij erop wie het heilig avondmaal heeft ingesteld. In de tweede plaats wanneer het heilig avondmaal is ingesteld. In de derde plaats wat er dan precies is ingesteld. Dus wie het heilig avondmaal heeft ingesteld, wanneer het heilig avondmaal is ingesteld en wat is er ingesteld. Het valt op in de catechismus dat er altijd zo precies gevraagd wordt. Zo nauwkeurig gevraagd wordt. De puntjes worden op de i gezet. Elke keer weer opnieuw, dan lijkt het wel alsof de catechismus de onderste steen boven wil halen. Het hart van ons blootlegt. Het Steeds wordt er gevraagd, hoe weet je dat? Waar staat dat? Hoe kom je er nu eigenlijk aan? Zo vreemd is dat toch eigenlijk ook niet? Misschien dat het ons wat ongemakkelijk maakt, dat kan, maar zo vreemd is dat toch ook niet dat de catechismus wel heel nauwkeurig te werk gaat. Het is toch ook niet om het even wat ervan afhangt. Het loopt wel over zaken van, heb ik nou een echt geloof of bedrieg ik me, heb ik een schijngeloof? Zit het nu bij mij wel goed? Ik reis wel naar die rechterstoel van Christus en als ik mij nou eens vergis. Kijk, ik weet zeker als God je aanraakt, dan krijg je een tere geweten. Dus dan stel je nog wel eens de vraag, als ik mij nu eens vergis, als ik mij nu eens bedrieg voor die eeuwigheid, dan is er nooit meer een weg terug. Dus als je daarover nadenkt, dan is het eigenlijk juist heel goed dat de catechismus het zo doet. Dan kunnen we ons alleen maar verwonderen over de eerlijkheid van de catechismus. Om het niet bij één of twee vragen te laten, maar door te vragen. Door te vragen. Zodat het echt helder wordt in je leven. Door te vragen, zodat je weer weet op welk fundament je staat. Want dat is wat de catechismus voortdurend doet. Vragen en vragen en doorvragen. Want nog eens, het gaat wel over het belang van je onsterfelijke ziel. Weet u wat eigenlijk veel verbazingwekkender is? Dat we in de kerk zo weinig met wetenschap op hebben. In de wereld lijkt wel alsof de wetenschap God is. Ja, want als de wetenschap het zegt dan, we vertrouwen ons zomaar toe aan die wetenschap, want die zullen het wel weten. Maar het lijkt wel alsof we in de kerk niet zo heel veel op hebben met wetenschap. Het lijkt wel alsof het geloof is uitgehold en verworden is tot je hoopt. Je weet het niet helemaal. Je kunt het niet weten. Je mag het ook niet eens meer weten. Is dat niet verbazingwekkend? Dat we nu zo onze ziel toevertrouwen aan onkunde. En dat het duister blijft in ons leven. Oh, ik weet wel dat een waar geloof altijd een aangevochten en een bestreden geloof is. Ik weet wel dat het dikwijls zo donker kan zijn in het leven van Gods kind. En ik weet wel dat het dan wat afgeworsteld kan worden. Maar vraag ieder kind van God maar na. Daar kun je toch niet van leven, van die duisternis. Daar kun je toch niet van leven, van die aanvechting. Tuurlijk niet. Het geestelijk leven bestaat niet uit duisternis. Het geestelijk leven bestaat uit de gemeenschap met hem die gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. Kijk, dan hoor ik Luther wel roepen, kon ik maar 24 uur op een dag geloven. Dat is wat anders. Maar het is een heel veeg teken om van duisternis en onkunde een kenmerk te maken van geestelijk leven. Maar dat is niet waar. Moet je jezelf niet aanklagen dat je zo dikwijls bij de Heere Jezus wegloopt? Moet je jezelf niet aanklagen dat je meestal door eigen schuld duisternis over je ziel haalt? Dan kun je er toch niet in roemen vanmiddag? Tuurlijk niet. En als het nog goed is, dan wil je dat ook niet. Want vroeger of later, weliswaar, is dat Gods eigen werk en is dat zijn ongekende trouw. Maar vroeger of later, dan is dat toch weer die roep naar de Heer Jezus. Om zijn stem te horen. En om de gemeenschap met hem te mogen ervaren. Dan wil je het weer weten. Dan kun je het niet meer harden in die duisternis. Dan is er een roep. Net als die Emmausgangers. Nee, we laten u niet meer gaan. U moet hier blijven. Maar we kunnen niet zonder u. De nacht daalt. U moet blijven bij ons. Toch? Nou, kijk. Zo moeten wij die vraag, vraag 77, weer verstaan. Waar heeft Christus beloofd? Waar? Dat moet ik wel weten. Er kan wel van alles gezegd worden. En het kan wel heel aannemelijk in de oren klinken. Het is ook wel heel prachtig hoor, wat te berde is gebracht in de vorige vragen en antwoorden. Het was ook wel heel teer. En dat lijkt ook wel heel mooi. En misschien kun je er wel jaloers op worden toen het ging over die gemeenschap aan zijn tafel. De gemeenschap aan de dood van de Heere Jezus. Zou het graag willen. Maar de catechismus is nog niet tevreden. De catechismus zegt, waar staat dat? Waar haal je dat vandaan? Dat kan wel iemand zeggen, maar daar kun je het niet op wagen. Uiteindelijk heb je er niets aan dat een mens je inzegent. Iemand kan de gave van welsprekendheid hebben, zodat je hangt aan zijn lippen. Dat je betoverd raakt door zijn woorden. Maar daar kom je bedrogen mee uit, als het sterven wordt. Dus vandaar, de catechismus vraagt door, waar? Waar heeft Christus dat beloofd? Waar staat dat nou ergens? Want dat moeten we toch wel weten. Is dat uit de mondelinge overlevering? En wie zegt mij dat? Misschien een van de apostelen dat opgevangen zou hebben. En die zou dat weer doorgegeven hebben. Zo van geslacht op geslacht. En dan hebben de mannen van de catechisme dat maar opgeschreven. Nee, daar kun je toch niet mee doen. Daar wil je toch niet mee doen. Daar durf je toch niet op aan te laten komen. Nee, nee. Het moet wel zwart op wit staan in dat onfeilbare woord van God. Want het geloof laat zich alleen maar leiden door het woord van God. Je kunt wel soms al geschud worden, hè, door grote woorden van mensen. Soms ook nog van mensen waar je achting en diep respect voor kunt hebben. Maar toch. Toch al kun je soms geschud worden. Het geloof wil het zelf uit zijn mond horen. Het geloof wil het zwart op wit hebben staan. In dat woord van God. Het woord wil het na kunnen kijken. Vanuit dat woord van God. Want alle mens is leugenachtig. De meest welsprekende dominee. En het meest gerespecteerde kind van God valt onder. Alle mens is leugenachtig. Alleen God is waarachtig. Daarom, waar heeft Christus dat beloofd? Dat moet ik weten. Is de instelling van het heilig avondmaal gegrond op het woord? Kan ik dat terugvinden vanuit het woord? Zo ja. Ja, dan kan ik met een gerust hart aannemen wat de catechismus heeft uitgelegd. Evenzo zeker ik dat brood uit de hand van de dienaar ontvang. En ik met mijn mond geniet. En dat geldt ook van de wijn. Heb ik deel aan dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Want daar loopt het over. Heb ik deel aan wat Jezus heeft gedaan. Heeft hij dat ook voor mij gedaan? En als ik dat één keer heb gehoord, en als ik dat één keer heb geweten, oh, dan wil ik dat elke keer weer opnieuw horen. En elke keer weer opnieuw weten. En u heeft, tenminste, dat lijkt, zo laat ik het zo maar eens zeggen, u lijkt het alsof de koning van de kerk dat heilig avondmaal heeft gegeven, om mij elke keer tastbaar te versterken in de wetenschap. Jezus stierf ook voor mij. Hij betaalde ook voor mij. Ja, ik zeg schijnbaar, want ik wil het toch weten, staat dat in de Bijbel? Want als het in de Bijbel staat, dan is het echt waar. Dan is het echt waar. Dan verzekert van tijd tot tijd de Heilige Geest mij door dat heilig sacrament van mijn aandeel aan de Heere Jezus. En dan ben je gelukkigste. Als je dat mag weten. Ik heb in het gebed gezegd, hè. Zouden wij, als ons zo dadelijk alles wordt afgenomen. En dan zegt de Hebreeënbrief, de beroving van goederen met blijdschap ontvangen. Als we straks nergens meer in kunnen, zouden we nogthans verheugd zijn. Omdat we een aandeel hebben aan de Heer Jezus. Dat ze ons nooit kunnen afnemen. Al komt straks de dood, al worden we omgebracht. Dan kunnen ze ons dat aandeel aan Jezus nooit meer afnemen. Snap je nu? Waar staat dat in de Bijbel? Want dat moet ik weten. Dat moet zwart op wit staan. Het geloof wil het weten. Het geloof denkt niet, het zal wel. Het geloof wil het weten. Elke keer weer opnieuw. Wie wil het vanmiddag weten? Dreigende wolken zich samenpakken boven de kerk. Wie wil het weten vanmiddag? Aandeel aan de Heer Jezus. Want dat is echt een goed dat nimmer meer vergaat. En dan haalt de catechismus, de apostel Paulus aan. 1 Korinthe 11 en 1 Korinthe 10. En dan zegt Paulus, ik heb van de Heere ontvangen. Waarschijnlijk in een bijzondere openbaring. En dat heb ik ook aan u overgegeven. Nota bene. Die apostel die niet bij dat eerste avondmaal is geweest. Die krijgt een openbaring uit de hemel. Dat het heilig avondmaal een instelling van de Heer Jezus is. En die apostel die mag het opschrijven. Eén en andermaal aan de gemeente van Korinthe. Waar zoveel op af te dingen is op die Korinthiërs. Maar die krijgen het. Ik zou bijna zeggen, uit eerste hand. Ik zeg Paulus, heb van de Heer Jezus ontvangen, hetgeen ik u ook overgegeven heb. Dus dan blijkt, waar de evangeliën van getuigen, dat het de Heer Jezus ook nog eens aan Paulus heeft gezegd. Het is echt waar, hè? 1, 2, 3, 4 getuigen. En Johannes misschien ook nog een klein beetje. En ze zeggen allemaal, dat heilig avondmaal, dat is een instelling van de koning van de kerk, waarin hij mij zo verzekert, dat zijn lichaam en bloed voor mij spijze en drank is, voor mijn ziel. Ja, bij de dood van Christus kan ik leven. En de dood van Christus verandert mijn dood van karakter. Niet meer een betaling voor mijn zonde, maar een doorgang naar het eeuwige leven. Ja, het is een instelling van de koning van de kerk. En, nu zeg ik het allemaal vast, er staat in de nacht in welke hij verraden werd. Daar kom ik straks nog op terug in de tweede gedachte. Wanneer? Maar nu ook alvast, in de nacht in welke hij verraden werd. Nu heeft de Heer Jezus nooit overtollige dingen gesproken. En al helemaal geen onzin gezegd. Maar als we een beetje gevoel hebben, Dan kun je toch wel nagaan dat iemand zo vlak voor zijn dood ligt. Ja, die zal toch ook geen praatjes meer hebben. Die zal toch ook geen dingen zeggen die er niet toe doen, toch? Als we een klein beetje eeuwigheidsbesef hebben. Het is nog een paar uur en we gaan die grote overgang maken. En je zou al wat zeggen. Zou je dan nutteloze woorden spreken? Zou je het dan hebben over dingen die er niet toe doen? Nou, in ieder geval de Heer Jezus al helemaal niet. Dus in de weinige tijd die Jezus nog rest, maar hij heeft niet veel tijd meer. In de weinige tijd die Jezus nog rest, stelt hij dat heilig avondmaal in. En vertelt hij hoe het eraan toe moet gaan, wat we straks zullen horen in onze derde gedachte. Dus dat zijn woorden die ertoe doen. De Heer Jezus stelt er zeer hoog belang bij. Hij zegt, dit moet ik in ieder geval nog met jullie delen. Zo dadelijk dan zal ik gevangen genomen worden, dan kunnen wij niet meer spreken met elkaar. Zo dadelijk dan zal ik sterven aan het kruis, dan kunnen wij niet meer spreken met elkaar. Maar nu nog de laatste uren er zijn op deze aarde, nu wil ik het met jullie hebben over het heilig avondmaal. In de nacht in welke hij verraden werd. Dus de instelling en het bevel om het heilig avondmaal te houden, acht de Heere Jezus zeer hoog. Zeer hoog. Maar dat is onze eerste gedachte. Wie heeft het heilig avondmaal ingesteld? Dat is de Heere Jezus zelf. En hij acht het van zeer hoog belang. Hij wil het met zijn discipelen bijna nergens anders meer over hebben. Maar hij gaat ze vertellen en onderwijzen aangaande zijn lijden en sterven. En dat er nu een geweldige troost is voor de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Kijk, en die eerste Pinkstergemeente uit Handelingen 2, die heeft het begrepen. Wat een eerbied hebben die mensen gehad. Hun Jezus, hun zaligmaker, heeft dat heilig avondmaal ingesteld. En nog wel vlak voor zijn sterven, toen de tijd kostbaar was en er bijna geen tijd meer was om over andere dingen te spreken. Dat betekent dus dat de Heer Jezus het hoog belangrijk achtte. En dat heeft die eerste gemeente geweten. Daarom hebben die dagelijks de breking van het brood gehouden. Ze hebben volhard in die diepe eerbied en dat diepe respect dat hun meester op dat moment dat heilig avondmaal heeft ingesteld. En elke dag als ze samen kwamen, ook rondom die liefdemaaltijden, dan was er toch gelegenheid, dan namen ze de tijd om ook aan de breking van het brood te denken. Om de gemeenschap met Christus te gedenken. Gemeenschap aan zijn lijden en aan zijn sterven. Is het waar dat de latere kerk ook volhard heeft tot op de dag van vandaag? Maar is het niet waar, gemeente, dat vergeleken met die eerste gemeente het bij ons toch nog wel pover is? Zou dat toch misschien komen, dat wij dat rijke geestelijke leven dat er toen was, kwijtgeraakt zijn? Als we nog heel eerlijk elkaar de vraag stellen, wie heeft er nu verlangen naar om één keer in de week, dus elke week, de dood van Christus te verkondigen en te gedenken? Heer Jezus heeft dus vlak voor zijn sterven avondmaal ingesteld. Hij zegt dat is van zo'n groot belang. Dat is zo'n uitnemend goed. om verzekerd te worden van je aandeel aan mijn lijden en sterven. Daarom geef ik het aan jullie. Als jullie zo dadelijk de strijd in moeten en de wereld in moeten, als jullie te maken blijven houden met je eigen boze vlees, wat is het dan nodig om elke keer aan mijn lijden en sterven te gedenken? Wie verlangt er nu naar? Volharden. Is het ook niet dikwijls dat er kinderen van God zijn die een heel onregelmatige avondmaalsgang hebben? Nee, niet uit onverschilligheid. Uit teerheid. Want u weet dat misschien wel, hè? Als het heilig avondmaal weer dichterbij komt. Dat je zo'n gruwelijk gezicht krijgt van je zonde. Dat je terugdeinst. Als er een tere geweten is, dan voel je weer, hè, in zo'n week van zelfbeproeving, het komt erop aan. Dan voel je het weer, de koning van de kerk te ontmoeten. Wat je alles dan misschien nog voor je uit kon schuiven, dat kan niet, hè. Want die zichtbare tafel, ja, daar gaat wat van uit. Die zichtbare tafel kan dat tere geweten ook zo veroordelen. Hoe staat het nu eigenlijk? Toch heb je dat nooit? Dat juist in zo'n week die zonde levensgroot voor ogen komen. En niet om hem de schuld te geven. Maar dat de duivel je bespringt. En dat het zo benauwd kan worden. En dat je denkt, voor mij zo'n slechterik. Voor mij kan het niet. Voor mij kan het niet. Dus het gaat hier wel over dat je met een tere geweten geen regelmatige avondmaalsgang kunt maken. O, zou dat avondmaal voor zondaren zijn? Het moet toch eigenlijk voor heiligen zijn? Het is zo'n heilige tafel. Een heilige gastheer. Heilig brood. En een heilige drank. Als ik daaraan denk, dan denk ik, was mijn geweten maar teerder. Nee, niet om af te blijven. Maar was het maar teerder. Dan wordt het liefdesbevel van de koning van de kerk hoger schatten dan al de bezwaren die er tegenin kunnen komen. Was het maar teerder om aan zijn tafel deel te mogen nemen. Maar juist soms vanuit een teer gemoed durf ik niet. En dan kan ik het niet. Voor zondaren, ja zeker, voor zondaren. Maar niet voor zondaren zonder meer. Voor zondaren die troefheid kennen. Over hun zonde. Die weer breken met hun zonde. En die gelovig de toevlucht nemen tot het bloed van de Heere Jezus. Ja, voor zulke zondaren, hartelijk welkom. Jezus, hij eet immers met de tollenaars en met de zondaars. Wie heeft nu het heilig avondmaal ingesteld? Die mij heeft lief gehad, zegt de apostel, toch. Je opraapte uit de zonde. En of dat nu ongerechtigheid of eigen gerechtigheid is. Die me geleid heeft naar het kruis. Die mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Die aan mij niet is voorbijgegaan. Die me gered heeft. Die me gezaligd heeft. Die me o zo gelukkig heeft gemaakt. En die heeft gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. Ja, mag best een beetje heimwee zijn. Naar die eerste vroege kerk. Waar ze met zo'n grote regelmaat samenkwamen. Rondom de bediening van het heilig avondmaal. Onze tweede gedachte. Wanneer is het ingesteld? Wanneer heeft de Heere Jezus u dat heilig avondmaal ingezet en daarbij beloofd? Heb u dat wel goed gelezen wat er staat? Waar heeft Christus beloofd? Doe dat, zegt hij, tot mijn gedachtenis. En u zegt de catechismus zo mooi, beloofd. We hebben toch pas geleden ook gezien. Dat die evangelische bevelen omkleed zijn met beloften. In dat verbond der genade is elk bevel een belofte. Want het is nooit de bedoeling om in de heiliging zelf aan de slag te gaan. Nee, nee. Waar een teer leven met de Heere Jezus is, daar wordt de zonde gedood. En waar we juist gelovig avondmaal mogen houden en zien wie en wanneer dat avondmaal is ingesteld, dat is het beste wapen in de strijd tegen de zonde. Nee, u hoeft niet op eigen kracht de heiliging in te gaan en u hoeft niet op eigen kracht tegen de zonde te strijden. Nee, elk evangelisch bevel, dat is een belofte van de koning van de kerk. Dus daarom, dat heeft de catechismus zo mooi begrepen. Waar heeft Christus beloofd? Doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is niet een verschrikkelijk bevel. Het is weer zover. Ik moet me onderzoeken. Nee, dat is nou zo'n lieflijke belofte. Sta op en eet. Want de weg zal voor u te veel zijn. Ik wil u ondersteunen. Ik wil u sterken. Ik wil u helpen. Ook draag ik u door al de strijd en door al de moeite heen. Als u maar gemeenschap hebt met mij, dan kan het. Want in die gemeenschap wordt u verzekerd van mijn volkomen offerande. En dan kunt u vrij uitgaan. Ontslagen van rechtsvervolging. Waar heeft Christus dat beloofd? Zo staat het in onze catechismus. In de nacht in welke hij verraden werd. In het Grieks staat heel duidelijk in die nacht. Nee, niet gisternacht. Ook niet morgennacht. In die nacht in welke hij verraden werd. Eerder kon het niet, want eerst moest het Pascha gehouden worden. Later kon ook niet, want toen is hij gevangen genomen en gekruisigd en in het graf gelegd. Juist in die nacht, het is alsof de Heilige Geest met de vinger wijst, die nacht, toen heeft de Heere Jezus dat heilig avondmaal ingesteld. Zo vlak voor zijn dood. Zo vlak voor die beker die hij moest leegdrinken. Zo vlak voor dat ontzaglijke lijden. Zo vlak voor dat ogenblik. Dat eeuwige ogenblik. De Vader en de Zoon als het ware gescheiden werden. Waarop die heilige God alle toorn en alle gramschap over hem uitgoot. O Heere Jezus, wie zou u kwalijk hebben genomen dat u in die nacht alleen was gebleven en geborsteld had met dat verschrikkelijke lijden dat op u afkwam? Wie zou u kwalijk hebben genomen als u hier een ogenblik uw discipelen uit het oog had verloren? Maar zie toch de grote, zelfverloochenende liefde van de Heere Jezus. In die nacht, waar in dat grote lijden en sterven op hem afkomt, en waar hij straks bloeddruppels zal zweten in de hof van Gethsemane, in die nacht is hij met zijn hart bij zijn kerk, bij zijn vuile, zondige bruid. Daar is hij met zijn gedachten en hij denkt vanuit het diepst van zijn hart, o, hoe zal het toch straks met mijn bruid gaan? Hoe zal het toch straks met mijn vrouw gaan, die ik gekocht heb en waar ik zo dadelijk de bloedprijs voor ga betalen? Hoe zal het toch straks met mijn bruid gaan, als ze alleen door het leven moet, als ik boven ben en zij beneden zijn? Ik zal ze een teken geven, een onderpand geven van deze mijn hartelijke liefde jegens haar. Kijk, dat is nou liefde. Dat is zelfverloochening. Nog eens, wie zou het onze lieve meester kwalijk nemen als hij juist in die nacht zo met zijn lijden en sterven bezig was dat hij als het ware een ogenblik zijn bruid vergat. Maar hij kan zijn bruid niet vergeten. Al voel je soms alleen. Al doorworstel je de bitterste aanvechtingen. Weet vanuit die nacht dat zijn hart altijd bij zijn bruid is om haar te troosten. Die hemelse bruidegom die ging sterven. En welk testament laat hij na? Waar is hij mee bezig? Niet met zichzelf, maar hij laat het testament na van zijn sterven, liefdessterven. Zoals Paulus dat schrijft in Efeze 5. Christus heeft zichzelf voor haar overgegeven. Nagelen. Dus elke keer als een tafel staat aangericht, dan is het alsof we weer teruggaan naar die nacht. Die verschrikkelijke nacht voor de Heer Jezus. En in die nacht zegt hij: ik geef me over voor u. Ik laat me geofferd worden. Ik laat me veroordeeld worden. Ik laat me gekruisigd worden. Ik laat me tot een vloek maken voor u. Dat laat hij na aan zijn bruid. Op deze aarde, in de strijdende kerk, Christus scheurt zijn eigen lichaam en vergiet zijn eigen bloed om spijze en drank te zijn voor zijn bruid. Zeg vanzelf, laat hij zijn bruid onverzorgd achter? Zeg vanzelf, zou je dan geen lust hebben om aan zijn tafel te zitten? Zeg dan zelf, als zo'n machtig testament geopend wordt en vast ligt in de dood van Christus, gaan we dan magertjes door het leven? Ja, als we mager door het leven gaan, dan is dat te wijten aan ongeloof. Maar niet aan dat testament van die hemelse bloedbruidegom. Nog eens, ik scheur mijn leven en ik vergiet mijn bloed voor u, mijn lieve bruid. Want ik houd zo zielsveel van u. En ik ben met heel mijn wezen aan u verbonden. Is dat niet een machtig middel om de verdorvenheid van de zonde te doden? Uw bruidegom, hij roept u en hij belooft u. Doe dat tot mijn gedachtenis. In de nacht in welke hij verraden werd, toen nam hij het brood, de drinkbeker, die drinkbeker der dankzegging. Ook dat wordt in het Grieks heel nadrukkelijk bepaald. Niet zomaar een beker, zomaar een stukje brood. Nee, in het Grieks staat het er heel bepaald, telkens weer opnieuw. Waarom zou de Heilige Geest dat doen? Wel, dat verwijst ergens naar. Dat heeft ergens mee te maken. Die bepaalde uitdrukkingen, die verwijzen naar het Pascha. Het is juist dat Pascha brood. En het is juist die Pascha beker die de Heere Jezus neemt. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is naar alle waarschijnlijkheid de derde beker uit de paaschaamaaltijd. Ja, die beker neemt de Heer Jezus. Normaliter zegende dus elke huisvader die beker, en dan werd die beker tijdens dat paascha rondgedeeld en gedronken. En nu zegt de Heilige Geest, let er eens op. Er gebeurt iets. Dat bepaalde paaschabrood en die bepaalde paaschabeker, dat krijgt nu een andere bestemming. Een andere invulling. Er gebeurt wat in die nacht in welke hij verraden werd. Toen nam hij het brood en de drinkbeker. Er gebeurt wat. Tijdens dat laatste paascha stelt de Heere Jezus het heilig avondmaal in. Wat wil dat zeggen? Er vindt hier een overgang plaats van het oude naar het nieuwe verbond. Het paascha, dat was het sacrament van het oude verbond. Waar spreekt dat oude verbond over? Over genade, jazeker. Over genade, jazeker. Adam, door de werken der wet zal geen vlees meer gerechtvaardigd worden. Maar gaat u er maar zitten, Adam. Ik zal nu het zaad van de vrouw beloven. En die zal komen en die zal Satans kop vermorzelen. Hij zal overwinnen. En daarom, Adam, kunt u bij mij in de hemel komen. Hoef ik daar niets mee te doen? U hoeft niets meer te doen, Adam. U kunt ook niet meer wat doen tot in der eeuwigheid. Maar nu zal mijn eigen zoon het doen. Het oude verbond, dat spreekt van genade. Van genade dat de Heer Jezus in de toekomst gaat vervullen. Dus dat oude verbond, dat wijst heen naar Jezus die nog komen moet. En die nog moet lijden en sterven. En dat nieuwe verbond, ja, dat spreekt ook van genade. Dat spreekt van de genade dat de Heer Jezus alles heeft volbracht. Hij hoeft niet meer te komen om te lijden en te sterven. Hij heeft de schuld betaald en de ongerechtigheid verzoend. De borg is gekomen en hij is gekruisigd en hij is gestorven. Zie je, tijdens dat laatste Pascha stelt de Heer Jezus het avondmaal in en daarmee zegt hij, nu ga ik volbrengen wat onder het Oude Testament is afgebeeld. En voortaan mogen jullie nu tijdens een andere maaltijd samenkomen en terugzien op wat ik gedaan heb. De manier waarop het oude verbond gestalte kreeg, dat wordt veranderd. De weg wordt vrijgemaakt naar de heidenen. Wat was dan die manier van het oude verbond? Al die offers en al die wetten, rein, onrein, noem maar op. En nu wordt de weg vrijgemaakt naar de heidenen. Want sinds dat de Heer Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht en de Geest heeft gegeven, is het voorhangsel gescheurd. Wij hoeven niet meer de ceremonieën te onderhouden. Het offer is gebracht. Laat ons daarom verheugd zijn dat Christus alles volbracht heeft. Wanneer het is ingesteld, dus in de nacht in welke hij verraden werd, en tijdens het laatste Pascha, en toen zijn ze overgegaan in dat nieuwe verbond. Onze laatste gedachte. Wat is er ingesteld? Zie eens hoe de gastheer uitdeelt. En aan ieder van zijn kinderen schenkt. Want hij nam het brood, staat er. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Zie het gebeuren, de Heer Jezus, hij neemt dat paaschabrood, het wordt brood van het heilig avondmaal en hij deelt het aan een ieder van zijn kinderen uit. Of Judas erbij was, er zijn de meningen over verdeeld. Maar dat is ook niet zo belangrijk. Belangrijker is, ben ik oprecht? Zit ik op goede gronden aan zijn tafel? Neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u heel persoonlijk gebroken wordt. Het gewone brood, dat wordt op teken en zegel onder het danken zegenen. En zit dan eens op dat breken, de pijnen die de Heere Jezus geleden heeft aan zijn lichaam. Breken, dat ziet op de scheiding van zijn ziel en van zijn lichaam, toen hij dat de eeuwige dood stierf tijdens die 3 uren dikke duisternis. En nu krijgt een ieder van zijn huisgezin daaraan deel. Daaraan deel. Dat moet je goed vasthouden. Dat is zo van belang. Maar als ik nu gelovig dat stukje brood eet, dan voel ik het. Dan proef ik het. Dan ervaar ik het. Ga heen in vrede. Uw zonden zijn u vergeven. Er is betaald. Preekte ooit eens in Schiedam. Over de rechtvaardiging van de goddelozen. En er was een geoefende ouderling. En die vertelde na de dienst. Hoe hij in de rechtszaal was geweest. En weet u wat hij zei? De rechter was er niet. Want er viel niks meer recht te spreken. Christus was onder het recht doorgegaan. Begrijpt u? En dat deelt nu de Heere Jezus uit. Zijn verdiensten. En dan heeft de rechter gesproken. Er is betaald. Er is genoeg gedaan. Er hoeft niet meer betaald te worden. U kunt heen gaan in vrede. Want uw zonden zijn u vergeven. Neemt, eet en het geloof ontvangt en verenigt zich met Christus en geniet. Ach, geniet je dan, dominee? Vrede en vreugde en verwondering. Je geniet toen de eerste keer die last van je geweten af werd gehaald. Dat geniet je. En je ziet dat het nu is om Christus wil. Om zijn bitter lijden en sterven. En dan zegt de Heere Jezus, doe dat tot mijn gedachtenis. Nee, dat is niet zomaar denken. Hetzelfde woordje vind je bij Petrus. Toen die haan kraaide. Toen werd hij indachtig de woorden die de Heere Jezus had gezegd. En toen vluchtte Petrus naar buiten. En hij weende. Bitter. Wie kan met droge zielsogen dat lijden en sterven van de Heere Jezus aanzien? Wie kan met droge zielsogen denken aan dat bittere lijden en sterven van de Heere Jezus? Wie kan met droge zielsogen ontvangen uit de mond van die hemelse rechter? Ga maar heen. U bent ontslagen van rechtsvervolging. U hoeft niets meer te betalen, want er is betaald wat Jezus gedaan heeft. Dat reken ik u toe. Kun je dat dan met droge ogen aanzien? Zou je dan, om het zo maar te zeggen, geen honger krijgen om te zeggen, dominee, kunnen we volgende week geen avondmaal houden? Doe dat tot mijn gedachtenis. Petrus' hart smolt weg. Vanwege die liefdesblik van de Heere Jezus. En zo smelt het hart van Gods kind, als hij gelovig deelneemt, weg bij de herinnering aan het lijden en sterven van de Heere Jezus. U begrijpt dat dit denken het ware zaligmakend geloof veronderstelt. Dat ware geloof dat hij aangenomen heeft wat Christus gedaan heeft voor hem, om hem te redden. Desgelijks staat er de drinkbeker. Dat is de drinkbeker der dankzegging. Een verduidelijking dat natuurlijk niet dat bloed, niet die wijn, echt het bloed van de Heere Jezus wordt. Maar dat de wijn niets anders betekent dan de verzoening met God door het offer van de Heere Jezus Christus. Er is nog iets wat opvalt. Dat is dat de Heere Jezus dankt. Dat heeft hij tegen Paulus gezegd. Hè? Toen ik dat brood nam, toen heb ik het gedankt. En toen ik de beker nam, toen heb ik gedankt. Hoor je dat nu, volk van God? Dankt hij zijn vader. Dat hij zo dadelijk aan het kruis mag. Om naar die vloekdood te sterven. Dankt hij zijn vader. Dat hij als het ware genomen en uiteengereten wordt. En dat zijn bloed vergoten wordt. Dankt hij zijn vader. Zo lief heeft hij zijn vader. Want hij weet dat niet één van de mensenkinderen God de eer terug zal kunnen geven. Maar ook zo lief heeft hij zijn kerk. Vader, dank u. Dat ik dat mag doen. Opdat zij gered worden. En u, uw kerk, terugkrijgt. Is dat geen wonder? Dat is nu vreugde voor Christus geweest. Om zich over te geven tot een rantsoen voor velen. En die velen weer als een reine maagd aan zijn vader terug te geven. Is nog iets. Het woordje gemeenschap. Gemeenschap met Christus. En onderlinge gemeenschap. Alleen als we onze zonde als een schrikkelijke werkelijkheid leerden kennen, is er vreugde in de gemeenschap met Christus. En dat verbindt al die verschillende heiligen aan elkaar. Ze klagen allemaal over die gruwelijke zonde en over de verdorven blijvende aard. Maar ze zeggen allemaal: wat een vreugde dat de Heer Jezus zich over mij ontfermde en dat Hij trouw houdt. Daar hebben ze het over, aan zijn tafel en daarna als ze gemeenschap hebben met elkaar. En dan nog één ding, hè. Hij zegt: totdat ik kom, totdat ik kom. Christus komt zijn bruid ophalen. Kan nog even duren, kan nog wat langer duren, ik weet het niet. Maar houd moed, allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen. Toen Hij met de hemel van het heen ging, toen heeft Hij zijn bruid niet onverzorgd achtergelaten. En dan zegt Hij elke keer: ik kom eraan, hoor. Ik kom eraan om je op te halen. En dan hoef je nooit meer avondmaal te vieren, zoals je het hier op aarde hebt gedaan. Maar dan zullen we eeuwig avondmaal houden in de hemel. En daar zal het Lam zichtbaar aanwezig zijn. In het midden aan die ronde tafel. O, wat een blij vooruitzicht. Wij kijken niet alleen terug met ontroerende gedachtenis aan het kruislijden van de Heere Jezus. Maar we kijken ook soms met vreugde uit naar de dag waarop Hij komt. Wat een dag. En op die dag zal heel de wereld bekennen dat ik een kind van God was. En dat het de zaak van Christus was. Verlang je er ook wel eens naar om thuis te mogen komen. En eeuwig de bruiloft van het Lam te vieren. Amen.